We gaan met elkaar de Bijbel openen en ik wil u meenemen naar het nieuwe Tweede Testament, naar Matteüs hoofdstuk 21. Matteüs hoofdstuk 21. Daar lezen we een gelijkenis waar ik vanavond met u over na wil denken en van waaruit we ook de lijnen willen doortrekken naar ons leven vandaag. Matteüs hoofdstuk 21. En als u meeschrijft, dan kunt u ook opschrijven Lucas 20 en Marcus 12. Lucas 20 en Marcus 12. Want daar vindt u dezelfde gelijkenis terug. En soms is het wel goed om die naast elkaar te lezen, omdat de ene evangelist soms het accent op dat deel van de gelijkenis legt en een ander legt weer net een wat ander accent. Dus die drie completeren het geheel. Dus u vindt die geschiedenis, die gelijkenis ook in Marcus 12. En in Lucas hoofdstuk 20. Het tweede wat u moet onthouden is dat er soms een titel aan een gelijkenis is meegegeven, wat niet helemaal recht doet aan de inhoud van de gelijkenis. In mijn Bijbel, ik lees dan de herziende Statenvertaling, staat boven Matteüs 21 vers 33 de gelijkenis van de slechte landbouwers. Nou, als je dan zo'n titel leest, dan ga je deze gelijkenis, deze verse lezen door de bril van de slechte landbouwers. Maar als u deze teksten goed op u in laat werken, dan zou je deze gelijkenis ook kunnen noemen de gelijkenis van de geduldige Heer. En zo wil ik hem liever noemen, dus ik ben een beetje eigenwijs, maar dat bent u wel gewend van mij. Het is dus niet de gelijkenis van de slechte landbouwers, maar het is de gelijkenis van de geduldige Heer, van de geduldige eigenaar van de wijngaard. En dan kijken we het vaderhart. Dan kijken we in het vaderhart van God, wat geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. Dus dat is wel belangrijk voordat we gaan lezen. Hoe lees je zo'n gelijkenis? Hè? Door welke bril zou ik kunnen zeggen? Welke titel staat daarboven? En u weet dat wij hebben het later in hoofdstukken ingedeeld, maar zo was het van origine niet. We lezen vers 33 tot en met vers 46. En ik heb u de tijd gegeven om Matteüs 21 op te zoeken, want dat heeft u allemaal al gevonden, denk ik. Er staat het volgende. Luister naar een andere gelijkenis, dat zei de Heer Jezus. Er was iemand, een heer des huizes, een heer van het huis, die een wijngaard plantte. En hij zette er een omheining omheen. Hij groef een wijnpersbak uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen de tijd van de vruchten naderde, de tijd van de oogst, stuurde hij zijn slaven, zijn knechten naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij, die eigenaar, andere slaven, meer in aantal dan de eerste. En zij deden met hen hetzelfde. En tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. En hij zei, voor mijn zoon zullen zij wel ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer de heer van de wijngaard, de eigenaar, komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En ze zeiden tegen hem, de Heer Jezus, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. En zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenis van hem, de Heer Jezus, hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. Tot zover deze gelijkenis. Een parabel, een vergelijking. En dat is altijd belangrijk om te beseffen. Het is beeldspraak. Dus er zijn heel veel beelden in die korte toespraak van de Heer Jezus. Die liggen daarin opgesloten. Nu moet je altijd voorzichtig zijn om van een gelijkenis ook leerstellingen te maken. Maar de Heer Jezus wilde middels dat korte verhaal iets duidelijk maken. En nou denken heel veel mensen dat de Heer Jezus gelijkenis vertelde om het eenvoudig te houden. Om het begrijpelijk over te brengen. Maar de Heer Jezus zegt op een andere plaats dat hij juist de verborgenheden van het koninkrijk van God door gelijkenissen wilde uitleggen. En uiteindelijk dieper inzicht wilde geven. Het was niet zozeer om het gemakkelijk te maken, maar om verborgenheden te openbaren. En hier gaat het dus over de gelijkenis van de geduldige Heer, de eigenaar van die wijngaard. En het is interessant om te zien waar de Heer Jezus deze gelijkenis heeft verteld. We lezen in datzelfde hoofdstuk in vers 23 dat hij in de tempel gekomen was. En waarschijnlijk heeft hij deze gelijkenis uitgesproken op het tempelplein. Dus hij was dus bij de heilige plaats, om het zo te zeggen. En het was risicovol om daar dingen te vertellen, uit te leggen. En je kan in de andere evangelie ook lezen dat heel veel mensen de Heer Jezus volgden. En zeker de schriftgeleerden en de overpriesters. Die volgden hem, die luisterden naar hem. Maar niet met een positief doel, niet met de juiste intentie. Want ze probeerden hem op zijn woorden te vangen. Dus hier bevindt de Heer Jezus zich in een heel spannende omgeving. Want hij wist met welke mensen hij te maken had. Hij wordt in vers 23 gesproken over overpriesters en de oudsten van het volk. Dat was één groep. En daarbij waren er natuurlijk heel veel van het gewone volk, zouden wij zeggen. En te midden van die groepen opent hij zijn mond en begint hij die gelijkenis te spreken. En als we een beetje vooruit lopen, dan lees je in vers 45, dat zij direct begrepen dat hij het over hen had. Dat is belangrijk, ook vanavond. Nou, eerst deze vraag. Waarom ben je hier naartoe gekomen? Ben je hier naartoe gekomen om mij op een woord te vangen? Er komen mensen naar een samenkomst, dat gebeurt natuurlijk niet in Veenendaal, maar er komen mensen naar samenkomsten die eigenlijk alleen erop uit zijn om iemand op een woord te vangen. Nou, als je daarvoor hier naartoe gekomen bent, dan gaat het je vast lukken vanavond. Waarom? Ik ben een mens van vlees en bloed. Dus als dat je motivatie is, nou laat ik om 6 uur daar naartoe gaan, want ik wil hem wel eens vangen op een woord. Nou, ik zou bijna zeggen, als je die geest in je hebt, leg die negatief kritische geest op dit moment af, want je gaat geen zegen ontvangen. Je moet wel positief kritisch luisteren. Je moet wel een bereën zijn, hè? Toetsen of de dingen al zo zijn. Maar ze volgden de Heer Jezus om hem te vangen. En om een strikvraag te kunnen stellen. Wat een slechte motivatie om naar Jezus te gaan luisteren. En wat een slechte motivatie om naar een samenkomst te gaan als dat je doel is. Nou, dat is het eerste wat we willen zeggen tegen elkaar. Het tweede wat mij hier opvalt, even los van de plaats en de partijen waar hij mee te maken had, Heer Jezus, is dat hij hier deze gelijkenis vertelt en eigenlijk linkt aan de Tenach, aan het Oude Testament. En dat was ook heel belangrijk. Waarom? Nou, de Heer Jezus had geen tweede, die had geen Nieuwe Testament, zo simpel is het. En hij spreekt eigenlijk vanuit Jesaja 5, ik weet niet of u dat hoofdstuk kent, maar in Jesaja 5 wordt ook gesproken over een wijngaard. En hij citeert Psalm 118. En dat is zo mooi van de Heer Jezus. Hè? Hij wist precies wat hij aan moest halen. Dus die menigte, die overpriesters en die schriftgeleerden en het volk, ja, die kenden die gedeelte van Jesaja en de psalmen gewoon uit hun hoofd. Nou, daar kunnen wij nog een voorbeeld aan nemen. Hè? Om gewoon bijbelgedeelte uit je hoofd op te kunnen zeggen. Dus toen de Heer Jezus zijn mond opende en deze gelijkenis sprak daar op het tempelplein, te midden van overpriesters en schriftgeleerden,
en tegenover het volk. Toen sprak hij vanuit Jesaja en vanuit Psalm 118. En er gingen gelijk allerlei lampjes branden. Ze wisten zich aangesproken. Nou, als u vanavond dat gedeelte leest uit Jesaja 5, dan leest u in het 7e vers van Jesaja 5 dat Israël, of ik moet het anders zeggen, dat de wijngaard van de Heer een beeld is van het huis van Israël. Dus als we het hier vanavond in Matteüs 21 over de wijngaard hebben, dan hebben we het over het huis van Israël. Als we het over de landbouwers hebben, de landarbeiders, dan zou je kunnen zeggen dat zijn de geestelijke leiders, dat waren de geestelijke leiders in die tijd. Waar de Heer Jezus, gezien vers 23 van Matteüs 21, ook die ook in die groep stonden waarmee hij in gesprek was of tegenover wie hij deze gelijkenis uitsprak. Dus de landbouwers zijn een beeld van de leiders van het volk. En de Heer van de wijngaard, nou, dat is een beeld van de Heere God zelf. Dus we hebben al drie beelden, je volgt me wel, hè? Je moet ze een beetje uit elkaar gaan houden. We hebben de wijngaard van de Heer, we hebben de landbouwers, de landarbeiders, en we hebben de Heer van de wijngaard. En dat is een beeld van de Heere God zelf. Hij is, staat er specifiek genoemd, de eigenaar. Met andere woorden, hij is degene die het eigendomsrecht heeft. Hij is degene die het voor het zeggen heeft. En dus ook recht om de vrucht van de wijngaard te genieten. En daar gaat het vanavond om. Hij verlangt naar de vrucht. Want dat lazen we ook in vers 34 van Matteüs 21. Dat de tijd voor de eigenaar gekomen was om zijn vruchten te ontvangen. Hij als eigenaar ziet de tijd van de oogst dichterbij komen. En als eigenaar verlangde hij, zocht hij al een heel seizoen naar vrucht. En nu heeft die vrucht zich gezet. En nu komt hij de vrucht in ontvangst nemen. Die gaat hij zelf niet halen. Maar hij stuurt een aantal knechten. Dat is het vierde beeld. Ik ga ze straks allemaal overhoren bij de uitgang. Het vierde beeld wat we hier lezen is het beeld van de knechten. Van de slaven. En ik geloof dat die knechten hun heer vertegenwoordigden. Ze moesten in naam van de eigenaar naar de landbouwers van die wijngaard. En ze moesten tegen hen zeggen: wij zijn in opdracht van onze heer hier gekomen. En wij willen nu de vrucht, de oogst in ontvangst nemen. En meenemen naar onze heer toe. Want hij heeft er recht op. Dat is een kernwoord. En het is de eigenaar om de vrucht te doen. En daar moesten het landbouwers ook om te doen zijn. Nou, nu stuurt u een aantal knechten, we hebben het gelezen. En wat lezen we dan in vers 35 en in vers 36? De landbouwers namen zijn slaven. Dus die knechten zijn door hun heer gezonden. Ze komen bij die wijngaard aan. En die landbouwers, daar lezen we van, ze namen zijn slaven. Schrik niet, ze sloegen de een, doden de ander en stenigden een derde. Dan ben je dus namens je heer gestuurd. En wat is het gevolg? Je krijgt te maken met slagen, met de dood en met steniging. En alsof het nog niet genoeg is, het volgende vers, nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Nou, als je die gelijkenissen nou vergelijkt, dan krijg je in bijvoorbeeld Lucas 20 nog een aanvulling. Want daar lees je dat die slaven, die knechten ook geslagen werden, schandelijk behandeld werden, verwond werden en uiteindelijk werden ze de wijngaard uitgeworpen. Het feit dat deze knechten zo slecht behandeld werden zegt natuurlijk heel veel over die landbouwers, die landarbeiders. Vandaar ook dat er boven die gelijkenis staat, de gelijkenis van de slechte landbouwers. Maar ik denk dat we dit ook mogen zeggen, en dat is heel belangrijk. Het feit dat die Heer voortdurend slaven stuurt, dan de een en dan de ander, getuigt ook van zijn hart. Hij had veel geduld met die landarbeiders. Wat had u gedaan als ze aan uw personeel waren gekomen? Ik had onlangs een bruiloft en toen was ik op die receptie. En ik stond daar even Of dat was bij de diner. En ze hadden daar een heel uitgebreid buffet. En die eigenaar die stond zelf wat te bakken. En ik vind dat wel interessant om een beetje over vlees te praten met hem. En wat een goed glas wijn is en zo. Dus wel een leuk gesprek. En toen kwamen we op zijn personeel uit. En hij vertelde daar wat over. Hij zegt maar, weet je, de klant is koning bij ons. Maar wat ik ontdek is dat mensen heel asociaal met mijn werknemers omgaan. Hij zegt, die dames die lopen te bedienen. En met dat ze daar rondlopen krijgen ze een snauw en een grauw en een brom. En dat betekent dat ze iets willen ontvangen wat ze graag willen drinken. En dat signaleerde hij. En hij werd heilig verontwaardigd. Zo ga je niet om met mijn personeel. Hij ging naar die mensen toe, naar die klanten. En hij zei tegen ze, ja, klant is koning, maar het heeft wel zijn grenzen. Je gaat met mijn personeel niet om zoals je nu met hen omgaat. Je spreekt normaal. Je gedraagt je normaal ten opzichte van hen. Hij nam het dus op voor zijn personeel. Dat was voor hem kostbaar. Hè? Want het personeel, dat is eigenlijk het visitekaartje wat je afgeeft aan de klanten die komen. Nou, als ze aan je personeel zitten, dan kan je heilig verontwaardigd worden. En zo was het uiteindelijk, daar komen we straks nog op, bij die Heer ook. Maar hij had wel heel lang geduld, waar of niet, daar gaat het om, voordat hij uiteindelijk inging grijpen. Want hij stuurde nog een andere groep van knechten, nog een andere groep van slaven, en die overkwam notabene hetzelfde. Het geduld van de eigenaar ging heel erg ver. En die knechten, die slaven, dat is ook een beeld. En ik geloof dat die knechten, die slaven die door hun Heer zijn gezonden, gestuurd, een beeld zijn van de oud-testamentische profeten. Nou, dan heb je het plaatje wel aardig helder, toch? De Heer van de wijngaard is de Heere God zelf. Het huis van Israël wordt vergeleken met de wijngaard van de Heer. En daar heb je de leiders van het volk die op een goede manier met de wijngaard om moeten gaan. Maar de Heer zoekt ook bij die landbouwers naar vrucht. Die zij moeten leveren. En hij heeft daar recht op. En hij stuurt zijn knechten, zijn profeten. Nu moet u dit weten. Dat een profeet onder het oude verbond, in het oude testament, ook wel werd genoemd de stem van God. Dus een profeet was de spreekbuis van de Allerhoogste. Als de Heere God iets met zijn volk wilde delen, dan ging dat via de profeet. En wilde het volk iets met de Heere God delen, dan ging dat ook via de profeet. Hij werd de spreekbuis, de mond van God genoemd. Hij was een vertegenwoordiger van de Heere God hier op aarde. Knechten, slaven en beeld van de profeet. Nou, bladeren we even naar Lucas hoofdstuk 13. Want u moet er wel bij blijven en niet in slaap dommelen. Lucas hoofdstuk 13. Daar lezen we over de Heer Jezus. En ik zal bewijzen dat die knechten, die slaven, een beeld zijn van de profeten. In Lucas 13 lezen we over de gang die de Heer Jezus maakt. Hij is onderweg naar Jeruzalem en hij staat op het punt om te gaan lijden en om te gaan sterven. En wat lezen we dan in vers 34 van Lucas 13? Die bekende woorden, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. En voorwaar ik zeg u dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Nou, dat zijn die bekende woorden, Baruch, Haba, Beshem, Adonai. Er gaat een dag komen dat ook het huis van Israël zal gaan uitroepen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Maar je ziet daar ook een geestelijke strijd gaande. Want heel veel profeten zijn naar het woord van de Heer Jezus door het volk gestenigd en gedood. Het zal je maar gezegd worden, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt. Maar gaat u nu niet verheffen boven dat volk? Je zegt, ja, maar Jacques, volgens mij weet je niet met wat voor gezelschap je in Veenendaal te maken hebt. Wij hebben nog nooit een knecht, een slavenprofeet van God gedood. Nou, niet lichamelijk dan, of lijfelijk. Maar de vraag is wel vanavond, wat heeft u met het spreken van God in uw leven gedaan? En dat komt wel heel dichtbij, of niet? Want wat heb ik gezegd, een profeet werd beschouwd als de stem van God. En misschien heeft u niet lichamelijk, lijfelijk iemand vermoord, letterlijk een kopje kleiner gemaakt, maar heeft u wel het spreken van God door zijn knechten heen heel lang genegeerd, of dat je het nog steeds negeert en naast je neerlegt tot op de dag van vandaag. Dus verhef je niet boven Israël, want ik vrees dat de meesten ook op de Veluwe het er niet heel veel beter van afmaken, moet ik u eerlijk zeggen. En dat moet u maar even vasthouden, daar kom ik zo nog wel even op terug. De Heer Jezus sprak dus over Jeruzalem die de profeten dood en stenigt. Nou gaan we nog een paar bladzijden terug naar Lucas hoofdstuk 3. En wie komen we daar tegen? Daar komen we de laatste profeet tegen. Nee, niet van het Oude Testament, want wie is dat? Dat is Malachi. En velen denken dat Malachi ook de profeet was van het Oude Verbond. Maar luister goed, het Oude Testament, het Eerste Testament, is iets anders dan het Oude Verbond. Want het Oude Verbond liep nog een stukje door in het Nieuwe Testament. Hoe weet ik dat? Nou, het volmaakte offer was nog niet gebracht. En het volmaakte offer heeft te maken met één persoon. Dat is de Heer Jezus Christus. En ik geloof dat toen de wissel van oud naar nieuw is omgegaan, omdat toen het bloed van het nieuwe verbond is vergoten. En daar spreekt de Bijbel over. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dus er is een verschil tussen het oude, het Eerste Testament, en het nieuwe en het oude verbond. Nou, wat lees je in Lucas 3? Daar lees je over Johannes de Doper. Nou, dit moet u onthouden. De vraag van het Oude Testament is, waar is het lam? We denken aan het offer van wat Abraham zou gaan brengen. Het antwoord volgt in het Nieuwe Testament. Zie het lam. En straks in de heerlijkheid bij de Heer zullen we slechts bezig zijn om uit te roepen, waardig is het lam. Wie heeft de Heer Jezus aangewezen? Is Johannes de Doper. Ook hij was een profeet en hij had een geweldig getuigenis. Want er was niemand groter als Johannes de Doper. En wie zei dat? Dat zei de Heer Jezus over Johannes de Doper. Dat heeft hij niet over zichzelf getuigd. Maar dat getuigde de Heer Jezus over de laatste profeet van het oude verbond. Johannes de Doper is de enige profeet geweest die de Heer Jezus lichamelijk, lijfelijk heeft aan kunnen wijzen. Ik moet het anders zeggen, die hem heeft aangewezen en aangeprezen. Zie het lam van God. Hij wees van zichzelf af. En hij zei, hij moet wassen. En ik moet minder worden. En wat is nu zo interessant waarom ik dit stukje wil lezen? Nou, wat lezen we in vers 8? En hij zei, vers 7, sorry, Lucas 3. En hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed. Nou, je zal toch naar Maranatha Veenendaal gaan. En de avond wordt geopend niet met beste broeders en zusters, maar met anderen gebroed. Ik ben benieuwd hoe u dat zou ontvangen, hoe jij dat zou ontvangen. Johannes de Doper, hij sprak heel scherp. En hij sprak tegen mensen waar hij iets duidelijk aan wilde maken. En wat was dat? Hij zegt, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? En dan zegt hij in vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Velen lieten zich dopen met de doop van Johannes. En dat was de doop dat zij afstand deden van het zondige leven. En Johannes wekte de menigte op om ook vruchten voor te brengen overeenkomstig die verandering in hun leven. En wat ik ermee wil zeggen is dit. Ook Johannes de Doper, die een profeet was, was uiteindelijk gezonden door de Heere God zelf. En waar was Johannes de Doper op uit? Ook hij was uit op vrucht. Het gaat de eigenaar altijd om de vrucht. En hij zendt zijn slaven, zijn knechten, om die vrucht voor zichzelf op te eisen. Toen, maar ja, ik moet ook bij uw hart uitkomen, bij mijn eigen hart, ook vandaag. En dat Maar dat deze geschiedenis, deze gelijkenis moet ik zeggen, heel dichtbij komt. Johannes de Doper was uit op vrucht. En dan zijn er twee kernwoorden. De Heer zoekt vandaag in uw, jou en mijn leven naar vrucht. En diezelfde Heer is ook zeer geduldig als het gaat om het opeisen van die vrucht. U kent allemaal Psalm 103. Hoeft u niet op te zoeken, maar in Psalm 103, het 8e vers, staat het volgende. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Je ziet dus dat geduld een karaktereigenschap is van God zelf. En dat geduld heeft hij ook verkondigd. Hoe dan? Nou, door verschillende malen zijn knechten, zijn slaven, zijn profeten te zenden door de geschiedenis heen. Daarin kwam openbaar het geduld van de Heere God met zijn volk. En dat geduld laat hij nog steeds zien, ook aan u, jou en mij. Ik moest denken in de voorbereiding, ik zal die tekst lezen uit 2 Petrus 3, vers 8 en vers 9... Waar staat maar, laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En nou komt het, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld, want wat is zijn verlangen? Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Geduld is een eigenschap van de Heere God. En dat geduld heeft hij getoond en toont hij tot op de dag van vandaag. Mag ik jou eens een vraag stellen? We gaan niet discussiëren vanavond over of er nog profeten zijn of niet. Ik geloof sowieso in profetische bedieningen. Dat door de prediking accenten gelegd worden die nodig zijn. Dat de Heer God op de juiste tijd het juiste woord spreekt met de juiste personen. Een profetisch woord. Profetisch geluid. Maar mag ik eens vragen, hoeveel knechten van God, en dat hoeven niet altijd predikers te zijn, maar misschien zijn dat je ouders wel, of je opa of je oma, misschien de leraar op jouw school wel, of misschien jouw zondagsschoolmeester of zondagsschooljuf wel, vul het maar in, maar hoeveel knechten van God heb jij nodig gehad, alvorens je knie voor de Heer Jezus heb gebogen. Hoeveel zijn dat er geweest?
Heel veel.
Dat is misschien wel het enige juiste antwoord, ja. Dus ga je nou niet verheffen boven het huis van Israël, want ik vrees dat u, jij het niet veel beter eraf heeft gemaakt. En misschien zit je hier wel, het zou zomaar kunnen, dat je hier wel bent, en dat je misschien wel geïnteresseerd bent om te luisteren wat de Heer tot je te zeggen heeft, maar dat je nog nooit je knie voor hem hebt gebogen. En dat de Heer vanavond door die gelijkenis heen tot jou, tot u spreekt en zegt, ik ben de eigenaar, ik ben op zoek naar vrucht in je leven. Dan heeft hij al wat werk aan je ten koste gelegd, of niet? In mijn leven heeft hij 20 jaar werk verricht om mij uiteindelijk op mijn knieën te krijgen. Hoeveel prediking heb ik niet op me genomen? Hoeveel bijbelstudies heb ik niet gehoord? Dat is ontzettend. Het geduld van God heeft hij ook aan mij getoond, bewezen, geduldig te zijn met mijn leven. Had ik dat te danken aan mezelf? Nee, had ik niet te danken aan. Het waren zijn ingewanden die rommelden van barmhartigheid. Mooie tekst is dat. Genadig is hij en groot van goede tierenheid. Hij is geduldig. Hoeveel geduld heeft de Heere God met u, met jou gehad en nog? Hoeveel geduld heeft de Heere God vandaag met ons land en met ons volk? En ik moet het ook eerlijk zeggen, hoeveel geduld heeft God vandaag nog met heel veel kerken? Als je weet wat daar allemaal speelt aan leerstellingen, aan wereldgelijkvormigheid, aan verval en afval. En de Heer zoekt vandaag naar vrucht. Hoeveel jaren komen jullie hier in Maranatha al bijeen? En er zijn wat stormen overheen gegaan, toch? Of niet? Maar de Heer zoekt na al die jaren vanaf het eerste initiatief dat genomen werd om deze samenkomsten te beleggen, naar vrucht. Iemand zegt, ja, maar wij zijn wel heel actief hoor. We hebben heel veel activiteiten. Nou, de Heer zoekt niet allereerst naar activiteiten. Weet u, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Heel veel activiteiten in kerkelijk Nederland zijn een dekmantel voor de geestelijke leegte die er heerst. Mensen zijn heel actief, gaan een rommelmarkt organiseren of een barbecue of een fietstocht. En je hebt voldoende mensen. Maar beleg een bidstond en het is duw- en trekwerk om een paar mensen bij elkaar te krijgen. Om het aangezicht van God ernstig te gaan zoeken. Weet u, heel veel activiteiten in heel veel kerken. En deze weekenden en volgend weekend. Ze staan bol van de startactiviteiten. Ja, maar een actieve gemeente hoor. Voor de ouderen doen we dit. En voor de jongvolwassenen doen we dit. En voor de tieners dit. En voor die... Allemaal activiteiten. En sommige mensen denken door hun activiteiten aangenaam te zijn voor God. En in sommige gevallen zijn activiteiten een uiting van wat er innerlijk leeft. Die ruimte laat ik zeker wel. Maar ik ben daar ook achter gekomen. En we moeten dat eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat heel veel activiteit vandaag de geestelijke leegheid bedekt. Maar God prikt er dwars doorheen. Hij zoekt vandaag in uw, in jou, in mijn leven naar vrucht. Een ander zegt, zeker in Maranatha Veenendaal, ja, maar ik heb veel kennis hoor. Nou, dat is mooi. Want de kennis is ook tanende. Dus ga er vooral mee door om kennis te vergaren. Maar pas ervoor op dat u niet alleen een heel groot hoofd krijgt. Het gaat de Heer om dat u allereerst een groot hart krijgt. Wat vol is van de liefde van en tot Hem. Wat bewogen is met de mensen die uw levenspad kruisen. Kennis alleen maakt u niet zalig. En kennis zonder een liefdevolle toewijding aan de Heer en aan de naaste heeft voor God geen waarde. Het gaat erom dat Hij vandaag vrucht vindt. U zegt, je zaagt er nogal op door. Ja, ik vind dat belangrijk, ja. Waarom? Omdat ik in deze gelijkenis zie. En omdat ik het in het werk van Johannes de Doper zie. En omdat ik het in het leven van de Heer Jezus zie. Dat de Heer op zoek is naar vrucht. Geestelijke vrucht wel te verstaan. En ik weet het, vrucht moet zich zetten. Dat vraagt tijd. Mijn vrouw is nogal een beetje van het gezonde eten. Dus de E-nummers die zijn strikt verboden. Graag wil ze biologisch eten en zo. En nou heeft ze de voortuin omgetoverd tot moestuin. Nou, dat vond ik eigenlijk een drama in het begin. Maar ik denk, als jij dat wilt, nou dan doen we dat. En nou heeft ze zelfs zover dat er staan een appelboom heeft ze laten poten en een pruimenboom. Die staan er ook zelfs in onze voortuin. Jonge bomen. En ze gaven al vrucht dit jaar. Heel snel. En daar kijk je naar uit, hè? En nou verwijten sommige mensen mij wel eens dat mijn prediking en bijbelstudies hoogmoedige mensen maken. Maar weet je wat ik ontdekte in die fruitboom in mijn eigen tuin? Het zijn er maar twee, hier heb ik er veel meer gezien onderweg. Maar even voor mijn beeld. Hoe zwaarder de vrucht, hoe dieper de takken doorbuigen, toch? Dus als je geestelijk veel vrucht draagt, en de Heer zoekt naar vrucht in ons leven, daar word je niet hoogmoedig van. Want hoe meer vrucht je draagt, hoe dieper de takken doorbuigen. Hoe nederiger je gaat leven. Dus dat verwijt gaat niet op. Het is zo mooi dat de Heer daarnaar zoekt en dat Hij die vrucht in je leven wil zetten. En dat die vrucht mag rijpen. De Heer zoekt naar vrucht. Mag ik je eens vragen? Als we Galaten 5 vers 22 even naast de gelijkenis leggen. En we zetten het over naar het nieuwe verbond. Mag ik eens vragen, ben jij gegroeid in de liefde? In die zelfverloochenende liefde. Hè? Ik vraag niet of je meer bent gaan houden van je man of van je vrouw. Dat is ook belangrijk in een goede relatie. Maar of u gegroeid bent in die zelfverloochenende liefde. Die liefde waarmee de Heer ons heeft lief gehad. Zonder aanzien des persoon. Ben je daarin gegroeid? Na al die jaren samenkomsten Maranatha. Ben jij gegroeid in blijdschap? Zoek een vrucht van de geest. Zij is ooit een hele degelijke dominee. Waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Dat is geen goed getuigenis. Echte blijdschap. En dan bedoel ik niet die reclameblijdschap, die tandpasta glimlach. kom wel eens mensen in ons dorp tegen, die groeten me dan vriendelijk. Maar dan kijk ik altijd nog even achterom of dat gezicht zo vriendelijk blijft. En soms is het even een vriendelijke groet, maar zodra ze voorbij zijn, trekken ze weer strak. En dan vraag ik me af, hoe diep zit het? Kennen wij echt de blijdschap in God, die alle begrip te boven gaat? Echte blijdschap, gefundeerde blijdschap. In Jezus mijn Heer, niet omdat alles mee zit in mijn leven, integendeel. Maar omdat ik met Nehemia geleerd heb, de vreugde van de Heere, dat is mijn kracht. En ik ben in die blijdschap gegroeid, onafhankelijk van mijn omstandigheden. De Heer zoekt naar vrucht in ons leven. We zijn er nog niet. Bent u gegroeid in vrede? Ja, je zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, Romeinen 5 vers 1, we hebben vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, je ratelt hem zo op, hè. Maar dat is wat hier zit. Maar beleef je ook vrede? Beleven jullie nu vrede op dit moment? Ik ben blij dat ik door de broeder gedoopt ben die ons altijd leerde, als je met God leeft, beleef je elke dag wat. Herken je dat in je leven? Het leven met de Heer is niet saai. Je beleeft elke dag wat. Hij is een werkelijkheid. Ervaart u de vrede met God? Of is het voor u alleen een verstandelijk weten? Of is het de werkelijkheid van uw leven? Dat je er ook in gegroeid bent. En dan die volgende, geduld. Dat is er ook een, hè? We hebben gezien, het is een karaktereigenschap van God. Maar ik geloof dit, dat de Heer ons op deze aarde wil vormen, Romeinen 8 vers 29, naar het beeld van zijn Zoon. En Paulus wekt ons op, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Geduld, ben je daarin gegroeid het laatste jaar? Weet je hoe de Heer dat vaak doet? Dan laat hij je met ongeduldige mensen omgaan. Want weet je, bij een ander zie je het scherpst wat je in je eigen hart bent tegengekomen. Of herkennen jullie dat niet? Als je hoogmoedig bent, dan geeft God vaak hoogmoedige mensen op je pad. Dat je zegt, jongen, jongen, wat een hoogmoedige kerel is dat. En dan krijg je één keer de pijl naar binnen toe. Je herkent het zo scherp, hè, bij die ander. Wat de Heer je hier heeft laten zien. Ben jij gegroeid in vriendelijkheid? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Of ben je selectief in Maranatha Veenendaal? Nou, voor hem en haar ben ik wel vriendelijk. Die denken hetzelfde, die leven hetzelfde. Die hebben dezelfde visie als ik. Maar dat groepje daar, die verzamelt zich altijd na de samenkomst met de koffie. Daar kan ik niet zoveel mee. En die bewijs ik geen vriendelijkheid, dan ben je selectief. Als het goed is, groeien in het geven, verschaffen van vriendelijkheid. Goedheid. We lezen in Handelingen 11 van Barnabas. En Barnabas was een goed man. Nou, hoe moet je dat nou uitleggen? Misschien hebben sommigen van jullie dominee Jacques van Dijk wel gekend. Hij zegt, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Hij zei, volgens mij was Barnabas gewoon een fijne vent in de omgang, zei hij. Vond ik wel mooi. Gewoon fijn in de omgang. Mensen die prettig zijn in de omgang. Je hebt mensen die zijn per definitie moeilijk. En als ze niet moeilijk zijn geweest, dan hebben ze niet geleefd. Maar gewoon fijn in de omgang. Een goede man. Goede gezindheid. Die altijd voor het goede gaat. Het beste zoekt voor die ander. Bent uw geloof gegroeid in geloof, in vertrouwen? Heeft uw geloof meer wortels gekregen? Dieper en dieper verankerd. In de Heer Jezus Christus, in zijn belofte, in zijn woord. Herkent u dat proces? Zachtmoedigheid. Zacht van gemoed. Dat hebben we ook niet van een vreemde, toch? De Heer Jezus heeft het ons onderwezen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. Groeien in zachtmoedigheid. Als ik dan aan mijn eigen leven denk, wat is het een wonder dat de Heer in ons wil investeren, in mij wil investeren. En dat van nature zo harde hart zacht maakt. Dat het leefbaar wordt, zelfs met mij. Dat is toch een zegen in huwelijk. Ik was van de week 15 jaar getrouwd. Ik heb niet van jullie allemaal een bloemetje gehad, maar het is wel gebeurd. 15 jaar. Waarin de Heer je vormt in zachtmoedigheid. In de omgang met je vrouw en 4 jongens die wij hebben. Je wordt ook geoefend in geduld. En zo kneedt de Heer je. Het is meer dan alleen theoretische kennis die we verzamelen op een avond als deze. Weet u, de waarheid van vanavond wordt morgen beproefd in uw leven. En de Heer wil je laten groeien. Niet altijd makkelijk, in mijn leven ook niet, geloof me. Maar gaan we die uitdaging aan om ons te laten vormen en voor al die laatste zelfbeheersing. Dat is een aspect van de vrucht van de geest, een gevolg van de inwoning van de geest van God. Wat zou het een zegen zijn als meer christenen zichzelf gaan beheersen in hun huwelijk, in hun gezin, maar ook in de gemeente, in het huisgezin van God. Er kwam ooit een vrouw naar me toe die zegt, ja, daar kan je wel over spreken, maar ik ben gewoon een flap uit. Zo ben ik nu eenmaal. Ik zeg, nou, dan moet je bekeren. Ja, dat had mijn moeder ook en dat had mijn oma ook en ik ben een vrucht van hen, dus ja. Nou, dan aan jou de schone opdracht om die lijn te doorbreken. Om jezelf te gaan beheersen. Om zelfs dat kleinste lid van je lichaam onder het beheer van de Heilige Geest te gaan brengen. Dat is toch een zegen, of niet? Om te gaan met mensen die zichzelf beheersen. En die niet leven voor hebben, halen en houden. Wat ik vandaag verlang, dat moet vandaag bevredigd worden. Koste wat kost. Dit is waar we in leven in deze tijd. De Heer zoekt vandaag vrucht. Daar is het de eigenaar om te doen en om het nog maar even te herhalen. Hij heeft er ook recht op in ons leven. Krachtens de schepping. Maar zeker krachtens de herschepping. Nee, activiteiten, daar heb ik geen interesse in, zegt de Heer vanavond. Puur alleen kille, koude kennis, hou dat ook maar voor jezelf. Ik zoek naar vrucht. Ik verlang naar de gezindheid van mijn zoon in jouw leven. Dat is wat hij zegt. We gaan terug naar de gelijkenis. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nou komt in vers 37. U had uw vinger, als het goed is, er nog bij. In vers 37 van Matteüs 21 komt dan die, ja, hoe moet ik het zeggen? Het evangelie in een notendop. Wat lezen we daar? Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij wel ontzag hebben. En ik zal deze voorlezen in Lucas 20, het parallelgedeelte, daar staat het nog veel mooier. Daar staat in vers 13, luister maar. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen nadat ze al die knechten, slaven gedood hadden? Wat zal ik nu doen? Dat vind ik zo mooi, dat ontroert met de evangelie in de notendop. Daar staat, ik zal mijn geliefde zoon sturen. En als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. De slaven, de knechten, de een na de ander wordt geslagen, gedood, gestenigd, uitgeworpen. En dan komt het moment dat de eigenaar zegt, ik wil die vrucht hebben. En om die vrucht, die oogst in ontvangst te nemen, stuur ik mijn eigen zoon. En waarschijnlijk zullen ze voor hem wel respect en ontzag hebben. En zou ik de oogst in ontvangst kunnen nemen. Nou, ik hoef de lijn denk ik niet door te trekken. Kijk, als ze aan je personeel komen, dat is triest. Maar als ze aan je kinderen komen, dat gaat nog een stap verder, hè. Ik moet er niet aan denken dat iemand aan één van mijn vier jongens komt. Ik word niet snel boos, maar dan zal ik zijn als een leeuw. Je kinderen. En hier stuurt de eigenaar zijn zoon. En hij had bepaalde verwachting. Ze zullen respect en ontzag hebben. En wat lezen we? Het aangrijpende. Ze zeiden, dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Ze kiezen voor hun eigen belang, hun eigen voordeel en dat mag zelfs de dood van de zoon kosten. En waar wordt hij gedood? Buiten de wijngaard. Ik moest denken aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 20, waar hij getuigt over zichzelf dat hij door de Vader is gezonden als die allerhoogste profeet, priester en koning. Gezonden door de Vader. Hij is de gezondene. De gezant van de Vader. En dat lied in opwekking zegt het zo mooi. God heeft de hemel leeggeschonken. Hij had door de tijd zijn profeten, zijn knechten gestuurd. En in de volheid van de tijd zond hij zijn zoon. Zijn naam is Jezus. De Christus, de gezalfde, de Messias. En dat vind ik zo bijzonder in Hebreeën 10 vers 7. Dat de Heer Jezus daar zegt, Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. Het was het verlangen van de Vader om de Zoon te sturen. Maar het was ook het verlangen van de Zoon om de wil van de Vader te doen. En toen klonk die stem uit de wolk, Marcus 9 vers 7. Deze is mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb, mijn geliefde Zoon. Ik zal mijn geliefde zoon sturen. En dan voegt Marcus er heel specifiek aan toe. Hoort naar hem. Profeten gestuurd, knechten gestuurd, slaven gestuurd. In de volheid van de tijd. God geopenbaard in het vlees. De Heer Jezus is de openbaring van het vaderhart van God. Hij zegt het, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En het aangrijpende is, de Heer Jezus is grotendeels afgewezen door het Joodse volk. Maar ook de meeste heidenen hebben hem afgewezen. Ja, sterker nog, we lezen in Hebreeën 13 vers 10, hij heeft buiten de poort geleden, is gestorven en begraven. Is dit niet het meest aangrijpende geweest voor de hemelse Vader? Hij stuurde zijn knechten, zijn slaven. En u kunt het hele rijtje opnoemen, toch, wie gezonden zijn. Toen kwam daar de Zoon in de volheid van de tijd. En Johannes getuigt van hem in Johannes 1. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. En hij is tot de zijne gekomen, zegt datzelfde hoofdstuk. Maar ze hebben hem niet aangenomen. En nu komen we tot de climax in Matteüs 21. In vers 40b. Want wat staat daar? Nadat de knechten zijn gestuurd, nadat de zoon is gestuurd, en zij zeiden tegen hem, hij zal die in vers 40. Wanneer de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Nadat ze de knechten gedood hebben, nadat ze de zoon gedood hebben, wat gaat hij nu met die landarbeiders doen, met die landbouwers? Nou, er is maar één antwoord. Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en hij zal de wijngaard aan een andere landbouwer verhuren, luister goed, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Dat is een belangrijk vers. En bij dat vers moeten we ook vers 43 lezen. Daar staat, en daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Je ziet dat het doel van de Heer nog steeds hetzelfde is. Hij zoekt naar vrucht. Dat is onveranderlijk. Dat blijft staan. En daarom moeten wij serieus omgaan met de oproep van de apostel Petrus. Groei op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En heel specifiek staat dat in het kader van de eindtijd. Hij waarschuwt tegen afval en verval, tegen dwaling. Maar jullie daarentegen, jullie als lichtende lichten, als zoutend zout, was op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Geestelijke groei is niet een hobby van een enkele christen. Geestelijke groei is noodzaak en uiteindelijk het diepe verlangen van de Vader, zodat de vrucht in ons leven zich gaat zetten. Hij zoekt naar vrucht. En dat is belangrijk, God is geduldig. Geduldig. Maar het geduld van de Heere God houdt een keer op. Zou je dat goed realiseren? Zou je dat beseffen? Ik weet niet of iedereen die hier is, de Heer Jezus persoonlijk kent. Ja, je zal zeggen, ik ken zijn naam. Maar ken je hem als persoon vanuit de relatie? Het is nu nog genadetijd. U heeft misschien wel dat verschrikkelijke bericht gehoord van gisteravond van dat huis wat verbrand is. En waar twee kinderen van zijn overleden, levend verbrand. Jonge kinderen, ik geloof 6 en 8 of 6 en 9 jaar. Onthoud dit, die kinderen zijn gisterochtend ook gewoon opgestaan. Hè? En die hadden ook een verlangen om maandag weer naar school te gaan. Maar voor hen zal die maandag hier op aarde niet meer aanbreken. Begrijp u wat ik bedoel? Ik wil u niet in uw emotie roeren of zo. Maar het is wel belangrijk dat de genadetijd een keer voorbij is. God is geduldig en daarom noem ik het de gelijkenis van de geduldige Heer. Maar het houdt een keer op, dan zendt hij geen profeten meer. Dan zendt hij niet opnieuw zijn zoon, om het zo te zeggen, om genade aan te bieden. Maar dan komt het oordeel. En dan is er maar één oplossing voor allen. U zegt, ja, maar ik heb geen profeet gedood. Dat heeft u er net ook al gezegd. Maar misschien heb je wel het woord van God genegeerd. Het spreken van God. En profeten werden gezien, ik herhaal het nog maar een keer, als de mond van God. De spreekbuis van God. Waarom bied je weerstand? Stefanus in zijn reden, die zei het. Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest, zoals ook jullie vader. Dat is een boodschap. Dus de Heilige Geest kan je weerstaan. Je kan actief verzet bieden. En dan ben je ook aan doden. Want dan maak je de stem van God, mag ik het eens zo zeggen, mond dood. Het spreken van God maakt je mond dood. Dan dood je iemand niet lichamelijk, lijfelijk. Dat zal ik jullie niet verwijten. Maar geloof me, er zijn er ook in Veenendaal. Die het spreken van God negeren. En de Bijbel zegt zo duidelijk, wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Heb je hem al toegelaten in je hart en in je leven, persoonlijk? Je kan het niet doen met het geloof van je opa, hoe dicht hij ook bij de Heer leefde. Je kan het niet doen met het geloof van je moeder. Geloof vraagt om een persoonlijke keuze. De Heer zoekt naar vrucht. Naar de gezindheid van de Heer Jezus in jou en mijn leven. Ook vanavond. En er is maar één antwoord. En het is interessant dat in de gelijkenis in Matteüs, Marcus en Lucas alle evangelisten tot dezelfde conclusie komen. Ze zeggen de landbouwers moeten worden gedood en de wijngaard wordt aan een ander gegeven. En nu is vers 43 een vers wat door de tijd heen, door de geschiedenis heen, een verkeerde uitleg heeft gekregen. Want dit is voor sommigen één van de bewijsteksten dat ze concluderen dat de Heere God klaar is met Israël. En daar geloof ik absoluut niet in. Want hier staat, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden. En aan een volk gegeven dat vruchten ervan voortbrengt. Nou, de vraag is, naar welk ander volk zou het dan uit zijn gegaan? Waar ging Gods gedachte dan uit? Naar welk volk? En met welk verbond heeft hij dan een verbond gesloten? Dus ik geloof niet dat dit een tekst is waardoor je kan zeggen, de kerk is in plaats van Israël gekomen. Vervangingstheologie. Anderen stellen, ja, God verlaat de natie Israël en hij verbindt zich aan een andere natie. Dus ze zeggen niet zozeer, de kerk is in plaats van Israël gekomen, maar God gaat met een andere natie verder. Nou, ook dat lees ik niet in de Bijbel terug. Persoonlijk geloof ik dat deze gelijkenis een profetische boodschap in zich heeft. Luister goed. Ik geloof dat het heil door de afwijzing van het Joodse volk, hè, van de Messias, naar de heidenen is gegaan. Ja, zelfs in Veenendaal is het woord van de waarheid gekomen. En is het evangelie verkondigd in betoon van geest en van kracht. Wij die er geen recht op hadden, mogen toch delen in wortel en vettigheid. De wortel is de wortel van David, dus de Heer Jezus zelf. En vettigheid is in de Bijbel heel vaak een beeld van de Heilige Geest. Niet verdiend, toch gekregen. Hoe noemen we dat? Genade. Het gaat naar een ander volk dat vrucht voort zal brengen. Maar dat is één. Het tweede geloof ik ook. Je kan dat woord wegnemen van het koninkrijk ook vertalen met verplaatsen. Zoals ik een stoel verschuif van de voorste rij naar de achterste rij. Zonder dat het uit de zaal gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Het wordt verplaatst binnen de zaal. En als je de geschiedenis goed leest, ook als Jezus optrok met de mensen, dan waren er toen Joodse mensen, en vandaag nog steeds, die de Heer Jezus wel erkende als de mond van God. Dat lezen we ook hier in die laatste verzen. De geestelijke leiding vreesde het volk, want die erkende in hem een profeet. Die erkende hem als de stem van God. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat er twee soorten mensen zijn binnen één volk, binnen één natie. Aan de ene kant heb je de houding van overpriesters en geestelijke leiding. Die was negatief, geen vrucht. Maar we kennen toch ook die geweldige geschiedenissen van hoeren en tollenaren. Die de Heer Jezus aanvaarden. Die tot inkeer kwamen, ook in zijn tijd. En daarom geloof ik dat God de geestelijke leiding als het ware voorbij ging. Al kan je dat natuurlijk niet helemaal strikt genomen zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En hij wendde zich tot hoeren en tollenaren. Die zijn heil aannamen. Dus wat je ziet is dat binnen het volk van Israël er altijd een trouw overblijfsel is geweest. Het waren in de dagen van Elia 7000 man die de knie niet gebogen hadden. En ook vandaag is er een trouw deel. En als u in Israël geweest bent en daar regelmatig komt, dan ziet u dat de Heer ook aan het werk is onder zijn eigen volk. Het aantal gelovigen dat de Messias, de Heer Jezus, beleidt, neemt toe. Het aantal Messias beleidende gemeenten in Israël neemt vandaag toe. De Heer is ook aan het werk onder zijn eigen volk. En dat dat zijn volle vervulling zal gaan krijgen straks in de toekomst, dat geloof ik wel. Maar zeg niet dat de Heer vandaag niet met zijn volk bezig is, want dan moet u er zelf naartoe gaan. En dan zult u de bewijzen zien. Levende bewijzen. Dus je hebt altijd die verdeling gehad. Zij die de Heer Jezus aanvaarden en die hem afwijzen. Er waren er dus onder het volk, zegt vers 46, het laatste vers, die hem erkenden als profeet, als de mond van God. Maar de geestelijke leiding, die wilde hem grijpen, omdat ze overtuigd werden waarvan. Vind ik heel interessant. Wat staat daar? Zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd. En dat had als reden, vers 45b, ze begrepen dat hij over hen sprak. Nou ja, dat doe je natuurlijk nooit goed, hè? Het kan zomaar zijn dat je vanavond hebt zitten luisteren, misschien heb je wel geërgerd, dat kan toch? Dat je zegt, het komt wel erg dichtbij. En dat je met die geestelijke leiding van die dagen moet zeggen, hij heeft het over mij. En dat je je vanavond misschien wel schuldig voelt. Nou, dat is ook een doel van de prediking. Dan geloven we het dan nog wel. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Het legt dingen bloot in je leven. Het ontdekt je aan dingen die je niet altijd prettig vindt. Nou, ik heb dat 20 jaar geleden ook ervaren in mijn leven. Er waren predikers die spraken heel globaal. Dat vond ik eigenlijk wel heerlijk. Want je kon gewoon naar huis gaan zoals je binnengekomen was. Maar ik heb ook onder prediking gezeten. Daar kwam het zo diep binnen. Daar ging je als een schuldige, aangeklaagde zondaar naar huis toe. Zo krachtig. En dat vond ik niet fijn. Want het was onrustig in mijn hart. Ik moest er iets mee. Maar ten diepste wilde ik er niets mee. Wat een zegen, hè, als je een scherpe prediker op je pad krijgt. Ik dank de Heer tot op de dag van vandaag. Voor de meest scherpe en radicale prediking. Die ik in mijn leven gehoord heb. Ik heb het nodig gehad. Jullie zijn in Veenendaal natuurlijk veel gewilliger dan ik. Dat begrijp ik wel. Maar ik ben er dankbaar voor. Soms komt iets binnen wat je helemaal niet prettig vindt. Dat vond de geestelijke leiding toen ook niet. Ze wilden hem grijpen. Waarom? Hij heeft het over ons. Want wat had hij genoemd? En daar sluiten we echt mee af. Psalm 118. Hij had het over de hoeksteen gehad. Hij had het over die draagsteen van het gebouw gehad en vooral dit aspect van die hoeksteen, dat hij was verworpen. En die steen, die hoeksteen, die verbindingssteen, stond lijfelijk voor hen. En dat voelde ze haarfijn aan. Want de Heer Jezus bewees in spreken, in daden, in zijn wandel, dat hij de door God gezonde Messias was. En u wilt het bewijs natuurlijk, nou Romeinen 9 vers 33 zegt dit. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd, zal niet teleurgesteld worden. Romeinen 9 vers 33. Dus een steen in de Bijbel is een beeld van de Messias. En de Heer Jezus, ja ik vind het wel ondeugend hoe hij dat zegt. Hebt u nooit gelezen in de schriften? Dat wist hij maar al te goed. Daar hoefden ze de schriften niet voor te lezen. Dat kenden ze uit hun hoofd. Jesaja 5, Psalm 118. En hij had ze als het ware schaakmat. Ze kon er geen kant meer op. Wonderlijk, hè? Er kan een moment in je leven komen dat de Heer je schaakmat zegt. Nou, ik geloof dat ik best aardig kan praten, weet je dat? Maar als de Heer dan 1000 vragen stelt, heb je geen één antwoord. Hoe goed je ook kan praten. Hij heeft het over ons. Kom binnen. De boodschap. En anderen erkenden hem als een profeet. Dit is ook vanavond het gevolg. De een buigt en zegt, Heer Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. En ik wil me onder u buigen. Uw woorden zijn geest en leven. U bent alles voor me. In u leef ik, in u beweeg ik. U bent mijn leven. U bent de bron waaruit ik leef. Ik erken u als de mond van God. Als de openbaring van het vaderhart van God. En ik verlang er vanavond na. Om gelijkvormig te worden aan uw beeld. En aan uw gelijkenis. Johannes 15, blijf in mij. En ik in u, dat draagt veel vrucht. Er ligt een nieuw seizoen voor ons. is dat je verlangen om te groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ik was van de zomer met mijn kinderen aan het zwemmen. En er stond een sterke stroming. En ik probeer altijd vanuit de natuur iets van de Bijbel door te geven. Soms kan je een uur gaan zitten met je kinderen, maar dan komt het niet helemaal over. En soms ben je gewoon ergens en dan leg je een principe uit en valt die. En die jongens voelden aan hun voeten de stroming. Ik zei, jongens, als we nou niks doen, dan liggen we binnen no time een kilometer verder. Als we niks doen, als we ons gewoon laten gaan. Ik zei, maar weet je, dat is hetzelfde als een dode vis. Die gaat ook gewoon met de stroom mee. Die geeft geen weerstand, die biedt geen verzet. Ik zeg maar, jij en ik, wij zijn levende vissen. En het kenmerk van een levende vis is dat hij tegen de stroom inzwemt. En bij de bron zelf uitkomt. Herken je dat in je leven? Dat je daarin mag groeien. Ook in geestelijke kracht. En al die dingen die ik vanavond heb genoemd vanuit Galaten 5 vers 22. Ik wil niet tot een massa behoren. Oh, ik weet dat er een overblijfsel is. En ik behoor tot dat overblijfsel. Maar met de Heer Jezus aan mijn zij ben ik altijd in de meerderheid. Heer Jezus, kneed me maar, vorm me maar, snoei me maar. Maar bemest me ook. Voed me, onderhoud me. U als de landman, u als de eigenaar, u hebt recht op de vrucht. Nou, als dat je houding is, en je stelt je open voor het woord van God. Je bent daarmee vertrouwd en je gehoorzaamt het woord van Paulus, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Dan gaat de vrucht zich zetten in ons leven. En dat is zo'n mooi proces. Dat gaat door snoeiwerkzaamheden soms heen. Maar de vrucht gaat zich zetten. En misschien zie je dat zelf niet zo erg. Maar ik hoop wel degene met wie je nou samenleeft. Je man, je vrouw als je die hebt. Je kinderen, je kleinkinderen. Ja, oma is wel een beetje een aparte vrouw. Maar ze heeft aparte kenmerken. Ze heeft iets van de Heer Jezus in zich. Daar gaat het om. En als je hem nog niet kent vanavond. Laat dan het woord uit Psalm 118 niet voor jou gelden. Dat je de Heere Jezus de hoeksteen ook verwerpt. Want er staat een heel confronterend woord. Wie op deze steen valt, vers 44, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. De steen is een beeld van de Messias. En ik eindig hiermee. Niemand overleeft de confrontatie met deze steen. Nu niet. En later niet. Je krijgt onvermijdelijk met deze steen, met deze Messias te maken. En daarom jij, u die de Heer Jezus nog niet kent, kies dan heden wie je dienen zal. Want je houdt het niet in confrontatie met deze steen. Hij nodigt je vandaag nog. Kom tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. En in de verbinding met mij gaat er ook in jouw leven vrucht zetten. Gaat de vrucht zich zetten. In uw gemeenschap kiemt er leven. En levensvolheid. Meer en meer. De Heer zegene ons met een vruchtbaar leven. Tot eer van zijn naam. Tot zegen van ons persoonlijk leven. Maar ook tot heil van de mensen. Die hij aan onze zorgen toevertrouwt. En die ons levenspad kruisen. Amen. We gaan de Heer danken en daarna een lied zingen. Dat is het lied Opwekking 126, Jezus vol liefde. Maar laten we eerst de Heer danken. Vader in de hemel, we hebben een gelijkenis met elkaar overdacht. En die sprak eerst en vooral over het huis van Israël, waarin we het beeld van de wijngaard zagen. En Heer, als we heel eerlijk zijn, dan hoeven we ons niet te verheffen boven hen. Integendeel. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 dat al die geschiedenissen zijn opgeschreven, opdat wij niet in dezelfde valkuil zouden stappen. En we hebben onze handen vol aan onszelf, Heer, u spreekt ook vandaag. Op zoveel manieren, maar heel bijzonder door uw woord. In deze laatste dagen spreekt u door de Zoon. En geef dat we uw stem ook vanavond niet zullen negeren. Niet zullen afwijzen, maar gehoor zullen geven aan uw oproep. Om ons leven voor het eerst aan u over te geven, zodat u woning kan maken in ons hart en leven. En als we u kennen, Heer, dat we ons ook door u laten vormen, door u laten kneden, soms door u laten snoeien, maar ook die gemeenschap met u zoeken. Het woord van Christus in rijke mate in ons laten wonen, zodat de vrucht, die geestelijke vrucht, zich meer en meer in ons leven gaat zetten, omdat een boom met vrucht sierlijk is voor u. En spreek van uw kracht en majesteit, van uw genade. En u hebt recht op vrucht, u bent onze eigenaar, degene die recht heeft op ons leven. En Heer, hoe zwaarder de vrucht, hoe nederiger ons leven. Laat dat het gevolg zijn van deze avond. Zegen zo aan ieder die hier was. Werk dit woord uit in ons aller hart, Heer. Verheerlijk uzelf. In de naam van de Heer Jezus. Amen.